waarna de vraag is, wat valt hier nog aan toe te voegen? Of zoals de apostel Paulus het schreef, wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Vers 31 van Romeinen 8 is dat. Wat zullen we hier nog aan toevoegen, zegt hij, nadat hij 8 hoofdstukken lang gesproken heeft over hetgeen tot stand gekomen is door het verzoeningswerk dat volbracht is geworden in de Heer Jezus Christus en dat geopenbaard wordt in het evangelie van Christus, de kracht Gods tot zaligheid, waarbij gesproken wordt in eerste instantie over wat in hem was en daarna over wat door hem, dan wel uit hem, tot ons gekomen is. Uit, dan wel door het geloof van Jezus Christus. En als de apostel uiteengezet heeft dat wij niet alleen zijn wedergeboren tot een levende hoop, dat wij niet alleen deel hebben gekregen aan de tweede mens, namelijk aan de laatste Adam, aan Christus, dat wij dus met hem zijn gestorven en begraven, maar ook met hem zijn opgewekt. En als de apostel dan bovendien nog heeft uiteengezet in Romeinen 8, dat wij met Christus geroepen zijn tot zoonschap en dus tot erfrecht. Wij die kinderen zijn, zouden tot zonen gesteld worden en niet eens op de aarde, want dat is de positie van Israël in de toekomst, maar zelfs in de hemel zelf, want daar komt het op neer, zegt de apostel, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Het is met één woord te zeggen, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dat is het credo van elke gelovige. Dat is het kenmerk van geloof. Deze gedachte, deze Bijbelse waarheid, zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? God namelijk, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Let vooral ook op het woordje ook in de zin, het zou je misschien ontgaan, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Waar de apostel hierover spreekt, is inderdaad niet over de menswording, de incarnatie van de Heer Jezus of zijn lijden en sterven voor de wereld, maar heeft het over wat tot stand is gebracht, niet voor de wereld, maar voor ons die geloven in deze tegenwoordige bedeling. Want zoals we van de week hebben aangehaald, God heeft hem voor ons allen overgegeven nu, waarbij de getrouwe heiland, zoals ik hem dan voor de gelegenheid maar noem, zich wijdt aan een werk dat hij aan ons begonnen is en dat hij voleindigen zou, was de bedoeling, tot op de dag van Christus. Inderdaad, Filippenzen 1. En waar dat zo is en waar God zijn zoon, de verhoogde, in die hemelse positie voor ons heeft overgegeven, daar stelt de apostel de vraag, een retorische vraag uiteraard, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Waar hij ons Christus geschonken heeft, zal hij ons toch alle dingen schenken, zoals Petrus zei. God geeft ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. De grootste beloften hebben wij deel aan gekregen, 2 Petrus 1 is dat. De grote zaligheid, dat is Hebreeën. En hier gaat het om precies dezelfde dingen. Hoe zal u ons met hem niet alle dingen schenken? Het begint met de vraag in vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Want dat is wat wij zijn. In hem. Wij zijn uitverkoren in Christus van voor de grondlegging der wereld. We maken deel uit van het plan Gods. Wij zijn daarin betrokken geworden. En we hebben deel gekregen aan de hemelse heerlijkheid van Christus zelf. En daarom is de vraag, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? In elk geval, als er iemand recht heeft om ons te veroordelen, is het God zelf. Maar hier staat, God is het die vrijspreekt. Je ziet mooi de betekenis van dat woord geïllustreerd overigens. Dan begrijp je ineens waar het over gaat. Wie zal beschuldiging inbrengen? Wel, het maakt niks uit, de rechter spreekt ons toch vrij. Omdat hij ons ziet in Christus. Omdat we één plant met hem geworden zijn en deel hebben gekregen aan zijn lijden, zijn dood, zijn begrafenis en zijn opstanding, zoals Romeinen 6 het uiteenzetten. God spreekt vrij. Wie zou dan moeten veroordelen? Vraagteken. Maar weet ik het wel, Op aardsniveau gaan we gebukt onder het feit dat zoveel mensen ons veroordelen. We zijn nieuwsgierig naar wat anderen van ons denken. We maken ons daar ook ernstig zorgen over. En meest misschien nog wel maken we ons zorgen vanwege wat we zelf van onszelf vinden, werkelijk. Maar hoe dan ook, God spreekt ons vrij. God veroordeelt ons niet. En wat wij zouden leren is in de eerste plaats onszelf ook niet te veroordelen. En als we dat geleerd hebben, is het waarschijnlijk niet meer zo moeilijk om ook anderen niet meer te veroordelen. God doet het niet en wij zouden ons aan hem aanpassen, uiteraard. Want, zegt de apostel, Christus is het die gestorven is. Jawel. En wat meer is, want het is uiteraard meer, kan een kind begrijpen. Wat meer is, die ook opgewekt is, en dat maakt ons nog niet zorgen uit, maar er staat bij dat hij ook nu iets voor ons doet. Niet alleen is hij opgewekt, maar het gaat erom dat hij leeft. Actief. Opgewekt is één gebeurtenis uit het verleden, de opstanding van Christus, waaraan men twijfelt of waarin men gelooft. Maar waar het over gaat is niet eens of hij opgewekt is, het gaat erom of hij leeft. Actief. Het gaat erom wat hij doet. En hier wordt het samengevat in één woord. En omdat het samengevat wordt in één woord, kan het dus met gemak voor ieder die wil misverstaan worden. Maar niettemin, er staat, hij is opgewekt, hij is de rechterhand Gods en neemt de allerhoogste positie in, zoals al die Nieuwtestamentische Bijbelboeken dat uiteenzetten. Hij is opgewekt, hij is de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. En via het woordje ook zijn we weer terecht in vers 32, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Wat doet hij dan? Wel, hij bidt voor ons. Ik neem nu heus de tijd niet, maar ik zeg er alleen maar van dat het de uitdrukking is waarin heel het tegenwoordige werk van Christus wordt samengevat. Heel de gedachte is dat hij degene is die onze belangen behartigt. Dat is ongeveer de inhoud van het woord. Hij onderhoudt terwille van zijn lichaam en dus terwille van zichzelf onze relatie met God, met onze hemelse Vader. Als je dat middelaar wil noemen, dat kan. In Hebreeën heet het middelaar. In Galaten zei Paulus immers, Nieuwe Verbond heeft geen middelaar. Dat is de kracht van het Nieuwe Verbond. Denk er nog maar een keer over na. Hij is ons hoofd, wij zijn aan hem verbonden, wij zijn één. En dat is waaruit wij leven. Het is niet maar een of andere leerstellige waarheid met wat mystieke uitdrukkingen die we in het hiernamaals misschien nog ooit eens zullen verstaan, onder het motto, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. Wij zouden er hieruit leven. Het zou dagelijkse realiteit voor ons zijn. Christus, hij is degene die voor ons leeft, die zich aan ons wijdt, die weet wat wij nodig hebben, die weet waartoe hij onszelf verordineerd heeft en diezelfde garantie geeft dat hij ons daar zal brengen. Op basis van geloof. Het enige wat nodig is, is dat wij hem volgen. Volg mij, zei hij. Geloof. En waar de route ons onderweg allemaal brengt, hoe de route gaat, ik weet het niet. Dat wisten die oud-testamentische gelovigen ook niet. Hoe de route zou gaan, vaak was het met grote omwegen. En als het even kan, was het via Egypte als het zo uitkwam. Maar de route leidt in ieder geval naar het beloofde land. En daar gaat het maar om. Zoals gezegd, het gaat niet om de kalme reis. Het gaat om de behouden aankomst. En daarna blijf ik toch nog even stilstaan bij deze positie van Christus. Want wij zouden ons realiseren dat hij hier beschreven wordt niet maar als onze middelaar in de zin van hij regelt dat daar voor ons in de verte ergens. Het is meer dan dat. Wij zijn met hem verbonden. Hij is ons hoofd en hij is in zijn positie, die hij nu ook terwille van ons inneemt, positie waarvan hij gebruik maakt om ons ook daar te brengen. Hij is in die positie terechtgekomen nadat hij, zoals inderdaad de Hebreeënbrief zegt, zijn loopbaan gelopen heeft, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En zo komt het dat hij gezeten is aan de rechterhand God, zoals Hebreeën 12 vers 2 dat zegt. Dat hij gezeten is aan de rechterhand des troons van God, namelijk feitelijk op de troon. Ik moet u zeggen, ik heb het trouwens al gezegd dat de evangelisten weinig anders vermelden dan hier en daar een gebeurtenis uit het leven van de Heer Jezus, zo kort mogelijk beschreven. En nou ja, door een voorbijganger gezien, veel meer is het gewoonlijk niet. Wij hebben echter in Hebreeën 5, ik dacht dat ik u dat trouwens nog beloofd had. We hebben in Hebreeën 5 een schriftgedeelte waar, laat ik maar zeggen, dan de commentatoren, ik weet ook nooit wie het zijn, althans dat vertel ik u toch niet, maar waar de commentatoren altijd grote moeite mee hebben. En eigenlijk maar 1 of 2 versen, in bijzonder vers 7 en 8. Al het andere, daar weet men wel wat mee aan te vangen gewoonlijk, op een of andere wijze. Maar vers 7 en 8 leveren altijd het grote probleem op in Hebreeën 5. Als over de Heer Jezus Christus geschreven wordt, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Het gewone commentaar op dit schriftgedeelte is dat het slaat op de situatie van de Heer Jezus in de nacht dat hij verraden werd. Nee, niet in de opperzaal, toen was alles nog goed. Maar toen hij de opperzaal verliet, de Kedron overging in de richting van de Olijfberg en kwam in de hof van Gethsemane. En men zegt, dit is een beschrijving van het lijden van de Heer Jezus en van zijn gebeden in de hof van Gethsemane. Daarna zeg ik, dat kun je nou wel makkelijk zeggen, maar wat het vers zegt, is dat de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft, en het is niet geweest een gehoorzaamheid met betrekking tot dat ene ding op het laatste moment van, nu moet ik gekruisigd worden, laat ik maar gaan, alsnog. Dat is een volstrekte onderschatting van wat hier beschreven wordt. Begrijp me goed, ik onderschat dat lijden van de Heer Jezus Christus niet. Daarom spreek ik er ook weinig over. Want ik denk dat alles wat ik erover zeg een understatement wordt. Dat heeft niet zoveel zin. Ik kan me daar niet in inleven. Zo is dat nou eenmaal. Maar aan de andere kant moet ik erop wijzen, we hebben hier één zo'n vers dat spreekt over de Heer Jezus in, nou ja, mag ik het woord wanhoop gebruiken? Even dan, ik weet zo gauw geen andere woord. Als ik het in één woord moet zeggen. Het is het verkeerde woord, maar goed. Maar ik bedoel maar te zeggen, het is maar één vers dat ons dan iets laat zien, dat iets beschrijft van wat er in het hart, in het denken, in de gevoelens van de Heer Jezus was. En men zegt, nou ja, dat was, of in Gethsemane, want gewoonlijk verdraagt men de gedachte niet dat de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling leed. Maar daarna zeg ik, we hebben hier maar één vers, en in de evangelie nauwelijks één, want dan wordt het veel droger en van veel grotere afstand allemaal beschreven. Daar staat een laconiek en hij weende. Zie. Maar ik moet u dan toch op wijzen dat een heel groot, misschien wel veruit het grootste deel van de psalmen, naar mijn schatting althans, spreekt over het lijden van de Heer Jezus. En dat had niets van doen met de specifieke gebeurtenis van de nacht waarin hij verraden werd om vervolgens gekruist te worden. Maar dat had van doen met al de dagen zijns vleeses. Dat staat er ook. Er staat trouwens hier ook niet die in de, die paar uren in de hof. Maar er staat die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft, als ik alle tussenzinnen maar even weglaat. Zie. En het sluit natuurlijk aan bij hoofdstuk 1 en in bijzonder hoofdstuk 2, waarna staat dat hij ons als kinderen of zonen tot heerlijkheid zou leiden. En omdat die zonen nou eenmaal vlees- en bloeddeelachtig zijn, u en ik dus, hij ook desgelijks vlees- en bloeddeelachtig moest worden om inderdaad door de dood heen te gaan, dat is waar, maar ook opdat hij getrouw en barmhartig hoge priester zou zijn, vers 17 van hoofdstuk 2. Want, vers 18, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Wanneer leed hij dan? In de hof, inderdaad. Maar voor zover wij lijden als gelovigen, u en ik zal ik maar zeggen, lijkt het nog in de verste verte niet op de situatie van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. Wat weet hij dan van onze problemen? Waar het om gaat namelijk, is dat hij hier op aarde geleefd heeft met zwakheid omvangen. Ik doe mijn best om de Bijbelse terminologie te hanteren, zoveel mogelijk. Dat hij ook zelf met zwakheid omvangen was, opdat hij behoorlijk medelijden zou kunnen hebben met onwetenden en dwalenden. Laat het tot u doordringen, wat er staat. Elk mens wordt geboren onwetend en als hij dus gaat lopen, dan dwaalt hij. Als ik hier in de hal zo'n kleintje voorbij zie huppelen, dan kijk ik altijd ogenblikkelijk om me heen. Wie komt er achteraan? Want het kind verdwaalt. Het valt meestal wel mee, heb ik gemerkt. Maar dat is een natuurlijke situatie. Men kent de weg niet. En de mens moet zijn weg vinden in het leven. En dan heb ik het over zulke kleintjes. Maar er lopen hier in ons midden ook zulke grote rond, die duidelijk te kennen geven, in alle opzichten hoef je geen woord met ze te wisselen, dat ze de weg niet weten. De weg zoeken in het leven. Onzeker zijn. Waar wil ik naartoe? Ik weet niet wat het me brengen zal. Zal ik zus, zal ik zo? Zal ik dit proberen? Zal ik die kant op gaan? Enzovoorts. En sommigen bereiken een hoge leeftijd en zoeken nog steeds. Omdat ze onwetend gebleven zijn en dus dwalen. En op dezelfde wijze heeft de Heer Jezus in zijn mensheid op aarde heeft hij zijn weg moeten vinden. En moest hij van onwetende wetend worden, niet alleen in de zin van theoretisch wetend, intellectueel wetend, maar in de zin van praktisch ervarend. Daar gaat het nou eenmaal om. Dat is ongetwijfeld ook de achtergrond van het geloof van de Heer Jezus Christus. Waar vertrouwde hij op? Op zichzelf? Nee, op het woord Gods. En voor zover er in de Bijbel bij de evangelisten al sprake zou zijn van zelfvertrouwen van de Heer Jezus. Ik kan er niet één tekst voor aanwijzen, maar als je ze allemaal bij elkaar veegt, dan denk ik wel dat de Heer Jezus naar voren komt als iemand die wist waar hij mee bezig was. En wij noemen dat zelfvertrouwen. Moet ik u toch zeggen dat het geen zelfvertrouwen was. Die zekerheid die hij ook naar buiten toe manifesteerde in zijn prediking, in zijn doen en laten, in zijn wandel, was geen zelfvertrouwen, was vertrouwen op Gods woord. Zo zou het met ons dus ook zijn. En zoals al gezegd, iedereen vraagt altijd naar het geheim van het lijden van de wereld. Er zijn zulke dikke boeken over volgeschreven. Dan gaat men die lange redenvoeringen van die vrienden van Job nog langer maken dan ze al waren. In een toelichting, daar begrijp je er nog minder van. Maar het is heel eenvoudig, het is werkelijk heel eenvoudig. Het lijden in deze wereld is opdat wij zouden leren. Leren vertrouwen niet op onszelf. Ons afhankelijk zouden stellen, juist niet van onszelf, omdat wij maar al te goed weten, wij leren dat uit ervaring, dat wij zelf onbetrouwbaar zijn. En dat onze inschattingen op voorhand, die blijken achteraf toch mis geweest te zijn. Pakt toch altijd weer anders uit. We hebben het toch altijd weer verkeerd gezien, verkeerd beoordeeld. En soms hebben we noodlottige stappen gedaan in ons leven, waarvan het heel moeilijk is om er later op terug te komen. Zo gaat dat toch? Wat wij zouden doen is niet daarop vertrouwen. Wat wij zouden doen is ons vertrouwen stellen op de Heer. Natuurlijk, wij lopen tegen een muur en stoten onze neus en schenden ons aangezicht. Precies. Maar soms gaan de littekenen in je leven nooit meer weg. En ik denk dat het nut daarvan is dat ze ons herinneren aan hoe het ook alweer was. Dan mocht het tegenwoordig beter gaan, wie staat ziet toe dan hij niet vallen. Waar het om gaat namelijk is dat we onder geen omstandigheid het vertrouwen op onszelf zouden stellen. Ook als de Heer ons gebruikt, blijkbaar kunnen we blij mee zijn dat het zo is. Maar wees voorzichtig, voor je het weet ben je hoogmoedig en denk je, ik heb het toch maar weer gedaan, ik doe het maar weer even. Zo is het niet. Want hoe dan ook, het leven is niet zonder lijden. Het kan ook niet zonder lijden. Wij hebben het nodig. Paulus schrijft het ook, gij hebt lijdzaamheid van nodig. Op meerdere plaatsen trouwens, hij wenst het ons ook toe. Lijdzaamheid. Dat betekent in de praktijk dat wij zouden lijden. Of dat een zwaar lijden is of een minder zwaar lijden, doet nou weinig te zaken. De essentie van het woord is nou eenmaal dat men zich zou laten lijden, maar dan met een korte ei. Het is de samenhang tussen deze beide woorden. Degene die geleid wordt met een EI is dus leidzaam met een lange ei. En dat betekent wellicht dat we wat gefrustreerd zijn, dat het niet gaat allemaal zoals wij het ons hadden voorgesteld, dat het leven ons blijkt langs een andere route dan die wij ons voorgesteld hadden, maar die wij ons voorgesteld hadden, kenden we toch niet. Dus wat we missen weten we ook niet. Zie? Maar waar het maar om gaat, is dat wij stillekens zouden wandelen achter hem aan, zoals iemand het ooit gedicht heeft. En dat is wat wij vinden in het leven van de Heer Jezus. Een weg die hij in eerste instantie niet zelf gekozen had. Een weg wel degelijk die hij aangenomen had. Een loopbaan die hem was voorgesteld en in zijn geloof en onderwerping, gehoorzaamheid, trouw, heeft hij de loopbaan gelopen, maar niet de loopbaan die hij zichzelf had voorgesteld. En als wij als christenen onze loopbaan lopen, dan kunnen we natuurlijk zeggen, we hebben ervoor gekozen. Dat is ook zo, daar hebben we voor gekozen. Maar hoe hij eruit ziet, die loopbaan, dat weten wij niet. Daar kozen wij ook niet voor. Die is ons voorgesteld van Gods wegen. En in zijn kracht zouden wij die loopbaan lopen. Dat is wat je terugvindt in het leven van de Heer Jezus Christus. En zeker in de beschrijving die we daarvan vinden, uitgebreid in de psalmen. En heel kort samengevat hier alsnog in Hebreeën hoofdstuk 5. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid, dan wel geloof, heeft geleerd. Waaruit? Uit de Bijbel, uit de schriften. Ja, ongetwijfeld niet daar buitenom. Maar men leert dat uit ervaring. Uit lijden. En daarom vinden we van de Heer af en toe vermeld dat de discipelen gingen zussen, zo gingen weg. En Jezus ging de berg op om te bidden alleen. En dan vraag je je af, wat ging je daar doen? En wij hebben dan bij gelegenheid de discussie over, maar hij was toch God, tot wie bad hij dan? En dat soort mystificaties. En wij weigeren in te zien dat de Heer Jezus hier op aarde in elk geval leefde als mens. En volstrekt afhankelijk was van God die hem geroepen had voor een bepaalde bediening. Natuurlijk, ik vertel niet alles nu. Ik kan ook niet altijd alles vertellen. Het is niet altijd zinvol om alles te vertellen. Maar de essentie van het verhaal zou ons toch duidelijk zijn. Hij zou deze weg gaan. Hij zou ervaren wat het is om mens te zijn. Bovendien, wat wil je nou anders van iemand die immers de hele mensheid, een hele zondige mensheid trouwens met grote nadruk, zou vertegenwoordigen. En vervolgens de zonde der wereld wegdroeg als de zoon des mensen, de mens bij uitstek. Zie de mens. Daar gaat het om. En aan hem zouden wij een voorbeeld nemen. Omdat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degenen die verzocht worden te hulp komen. De Heer kent onze onzekerheden. De Heer weet wat in een mens omgaat. Je weet wat des mensen is, om zo te zeggen. Hij is vlees en bloed deelachtig geworden. Wat moet ik er meer van zeggen? En alles wat de mens zo in het algemeen in het leven overkomt, alle dilemma's waarvoor hij komt te staan, die kende de Heer Jezus ook en hij moest een keuze maken. Een keuze op grond van de roeping waarmee hij geroepen was. Een keuze die tegen zijn menselijke natuur in elk geval inging. Maar wie loopt nou een loopbaan waarvan men van tevoren weet dat hij eindigt in de dood? Nou, in ieder geval, dat staat hier. Die in de dagen zijns vleeses gebeden geofferd heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. En begrijp je me goed, uit de dood kon verlossen? Jawel, wij vinden in het Oude Testament zelfs gebeden gelegd in de mond van de Heer Jezus. Gebeden vanuit het dodenrijk. Gebeden om verlossing vanuit die kuil, om zo te zeggen. Maar hier staat, in de dagen zijn vleeses. Want terwijl men in het vlees is, is men onderworpen aan de macht van de dood, aan het verderf. Dat zijn zo onze problemen. Wat wij ook hebben hier, het verdwijnt. De mot verteert het, de roest eet het op of de dood vreet het op. Dat laatste, dat is het altijd dus. Alles verdwijnt hier. En wij ook. beetje laat, meestal. Ik bedoel zo, we worden er eerst uitgebreid in ons leven mee geconfronteerd met dit verschijnsel dat alles voorbij gaat. En als we langzamerhand alles kwijt zijn... Nee, goed, als mijn hoge leeftijd bereikt, dan is men echt alles kwijt. Al is mijn schat rijk. Alles wat men gekend heeft in het leven, alles waaraan men deel gehad heeft in een wellicht actief en werkzaam leven, zal allemaal verdwijnen. Men overleeft soms alle vrienden en kennissen en familie, men blijft alleen over om daarna zelf ook te verdwijnen. Is dat tragisch of niet? Dat is de uiterste les die wij hier leren. Alles verdwijnt. Wij leven hier onder de heerschappij niet alleen maar van de zonde, maar onder de heerschappij van de dood. Dat is de situatie, in elk geval van de natuurlijke mens. En dat men dan uitroept, zomaar ineens, o God, verlos mij hiervan, kan ik me goed voorstellen. Ik kan me zelfs nog voorstellen dat iemand van het dak van het Hilton springt en zegt van, dit is ook niks. Nee, we verklaren zo iemand voor onaangepast en dus krankzinnig op een of andere wijze. Gek, gewoon. Nou, menselijke maatstaven is dat natuurlijk ook zo. Maar aan de andere kant is het soms de consequentie van een te ver doorgevoerd realisme. En een gebrek aan idealisme. Vooral als men de Heer niet kent. Wij hebben als goed is dat probleem niet. Wij zijn van die dood verlost, omdat wij weten, wat wij ook hebben hier in het leven, het is niks waard en we moeten het toch kwijt. En als het wel wat waard is, raken we het nooit meer kwijt. Ons kan niks gebeuren. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Maar wij moeten dat leren. Dat is het probleem van de jongelui onder de gelovigen. Daar helemaal. Daar waar men nog wat verwacht van het leven. Vanwege de hormonen, denk ik altijd. Dat is nou helemaal zo, er is er niks tegen te doen. Maak deel uit van de menselijke natuur. Maar je zal er maar voor staan. Ik ben blij dat ik het niet allemaal over hoef te doen, eerlijk gezegd. Zo is erg, hè? Ja. Grotere onzekerheid heb ik in het leven ook niet gekend dan die tijd. Waar moet je? Welke kant ga je op? Je moet kiezen. Je weet nauwelijks dat je leeft en je moet wel kiezen wat je wil worden. En je bent nog helemaal niks, je hebt geen flauw idee waar je heen moet. Maar je moet wel kiezen wat je wil worden. Ik herinner het me nog goed, ik moest het ook eens invullen. Dat moest van professor Waterink. Moest ik invullen wat ik worden wilde. Uit een lijstje. Ik weet niet meer wat, ik koos toen iets en toen kreeg ik de volgende vraag. En waarom? Ik weet nog dat de antwoord was, omdat al die andere beroepen me helemaal niks lijken. De uitslag van het rapport was, Appie is nog veel te jong om dat al te kunnen kiezen. Daar ben je mooi klaar mee, kost je een klauw geld. Hè? Wat dat betreft heb ik wat meelijden met mijn ouders achteraf. Die wisten het ook niet hoe het moest. En ik ook niet. En professor Waterink ook niet. En die had er verstand van. Hè? Nou ja, ik zou het nog niet weten als ik zelf moest kiezen. Maar het hoeft gelukkig niet. Waar het om gaat is in beginsel inderdaad dat de Heer voor ons kiest, niet voor welk beroep of zoiets hoor, dat bedoel ik nou weer niet. Maar de Heer stelt ons een loopbaan voor, en hoe dan ook, die is belangrijker dan welke aardse loopbaan dan ook. Dr. Schulen. Want het gaat niet om die aardse dingen. Het gaat er niet om of we ons oude aardse leven er toch voorbij gaan tot ontwikkeling weten te brengen en tot bloei of zo, of dat we eer zullen ontvangen van de mensheid of van Dr. Schuller en dergelijke dingen meer. Met excuses aan de man, maar het is een erg korte manier om iets te zeggen. En daarom gebruik ik zijn naam, waarvoor vriendelijk dank. Het gaat niet om dit leven hier, echt niet. Waar het om gaat, of wij onder alle omstandigheden, wat voor beroep wij ook hebben of waarmee wij ook aan de kost moeten komen of iets dergelijks, gaat erom dat we onder alle omstandigheden ons bewust zijn van dat we bezig zijn een loopbaan te lopen. En begrijp je me goed, voor God telt alleen die loopbaan die hij ons voorgesteld heeft. En dat is er één die, ik zei het van de week al, een beetje voorbaasd, het is er misschien een die wij niet zouden kiezen, maar punt één, gewoonlijk weten we niet van tevoren hoe het eruit ziet, en dat is maar goed ook. Want als je weet hoe je leven er verder uitziet, durf je helemaal geen stap meer te verzetten. Toch of niet? Ik ben me wat blij dat ik niet weet wat morgen ons brengt. Dan kan het alleen nog maar meevallen. En daar zijn we de Heer weer dankbaar voor. Zo is het nou eenmaal. Wij weten het niet. Maar God weet welke loopbaan hij ons voorstelt. En hij weet ook dat wij in staat zijn dan dus die loopbaan te lopen. Hij geeft ons geen loopbaan die wij niet kunnen lopen. Hij weet wat wij nodig hebben. Ik zeg altijd maar zo, hij geeft ons een loopbaan te lopen die wij normaal gesproken kunnen lopen. En mocht door omstandigheden of door de duivel, want dat is een gemene omstander hoor. Maar goed, maar mocht door omstandigheden de druk dan toch groter worden dan wij zouden kunnen dragen, is het de Heer die de kracht geeft opdat ons geen verzoeking zou overvallen boven wat wij zouden kunnen dragen. Staat in 1 Korinthe 10. Mag dan bovenmenselijk zijn, maakt niet uit, dan ontvangen wij bovenmenselijke kracht. Zo gaat dat. En vol verbazing heb ik wel eens achterom gekeken in mijn leven. En denk ik, hoe ben ik in vredesnaam over die berg heen gekomen? Ik weet het nog wel. Ik zag heel de berg niet. Echt niet. Ik weet nog hoe het was op de fiets, hoor, de berg op. Ik keek nooit vooruit. Er zonk de moed me in de schoenen. Op de pedalen staan en gewoon nergens naar kijken. Doortrappen, want ja. En dan hopen dat er een keer een eind aan komt en er komt een eind aan. Hoe dan ook. Het wordt weer anders. Zie? En de kracht is de kracht die de Heer ons geeft in ons leven. Dat is het verhaal. Niet dat het leven van de gelovigen er alle dagen zo uitziet, doordat het altijd afzien is. Integendeel, dat is echt niet zo. Maar die omstandigheden doen zich nou eenmaal voor. Er zitten nogal wat bergetappes in. Zie. Je hoeft niet als eerste eroverheen, maar je kunt eroverheen. Zolang het niet in eigen kracht is. Daar gaat het om. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En daarin is hij ons voorbeeld. En daarin zien wij iemand die leefde uit geloof, die trouw was aan zijn roeping, die tot in het extreme, zeggen wij misschien, maar het is dan ook het ideaal voorbeeld natuurlijk, maar die niettemin de dingen van deze wereld aan de kant heeft kunnen zetten. Ik verbaas mij er altijd over, over de uitspraken van de Heer Jezus onder omstandigheden. Uitspraken die weliswaar zijn naar aanleiding van omstandigheden, maar het zijn meestal uitspraken die ver boven die omstandigheden uitreiken en verband houden met veel hogere dingen. En daar gaat het om. Daar zouden wij ook met onze gedachten zijn. Overzicht hebben over de dingen. We zeggen, ja, we staan wel voor een moeilijke opgave, maar daarna komt er wel weer wat anders. De Heer helpt ons erdoor, daar stellen wij ons vertrouwen op. En wanneer we dat doen, gebeurt dat ook gegarandeerd zo. En dat is wat we zouden leren. Niet onze menselijke maatstaven aanleggen en onze grenzen stellen. Ik dacht dat ik het van de week al heb aangehaald, die uitspraken van ik kan nou eenmaal niet anders of ik ben nou eenmaal zo, dat is allemaal onzin. Alles wat ik ben, ben ik door mijn vader. En dan moet je niet als excuus gebruiken en zeggen ik ben nou eenmaal zo. Dat is gewoon niet terecht. We hebben een reservoir waaruit wij kunnen putten. Zo groot, in ieder geval die kracht Gods is veel groter dan onze problemen. En dat wij het niet zien, nou ja, dat zingen we toch steeds. Straks zal ik zien. Eenmaal zullen wij het begrijpen. Bij de Heer. En nu begrijpen we alleen maar dit. Dat wij als kinderen Gods voorbereid worden op onze hemelse bestemming. En dat ons geschreeuw tot God, heb je dat wel eens gehad overigens? Heb je wel eens gedaan? Letterlijk misschien. Misschien ook alleen maar vanuit het hart. Sterke roeping en tranen. Ik gun het iedereen van u. Dat u ooit een keer op zo'n plek terechtkomt. Al was het maar één keer in uw leven. Om uitdrukking te geven aan uw eigen wanhoop. Dan is er hoop namelijk. Maar niet in uzelf, maar in wat de Heer geeft. Dat is waar het over gaat. Er is niks mee mis. Die met sterke roeping en tranen gebeden geofferd heeft aan degene die bij machte was om uit de dood te verlossen. Want er is er maar één die ons verlossen kan. Er is er maar één waarbij je terecht kunt om hulp te bekwamen tijd. Staat nog geen halve bladzijde eerder hier. En wanneer we echt de Heer willen dienen, ons leven aan hem geven, dan worden wij verhoord. Dat staat hier. Verhoord zijnde uit de vrezen. En wat is het resultaat? Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. En dus is hij volwassen geworden in het geloof. De Heer Jezus, ja, dat staat hier tenminste. Ik weet niet wie het in zijn hoofd gehaald heeft, maar het woord geheiligd zijnde in vers 9 staat er ten onrechte, hoor. Dat is wel zo, maar het is niet wat er echt staat. Wat er echt staat is, en volmaakt zijnde, niet geheiligd zijnde, volmaakt zijnde. In de zin van, bekende Bijbelse betekenis van de term, de Statenvertaling, in de zin van volwassen, volgroeid zijnde. En dus in de zin van een zoon geworden zijnde, niet langer een kind. Die bij elke gelegenheid dat het valt of ergens tegenop loopt begint te huilen. Volmaakt zijnde, volwassen geworden zijnde. En volwassen geworden zijnde, volmaakt zijnde, is hij, nou wat is hij, tot zoon gesteld. Dat staat in vers 5 en 6. En daarmee tot eerstgeborene dus, want dat is wat zoonstelling is. En daarmee dus tot hogepriester, want er staat erbij dat dat het inhoudt onder andere. Langs die weg is hij geworden wie hij is. Langs die weg is hij terechtgekomen in de positie die hij nu inneemt. Jezus van Nazareth. Veracht en onedel onder de mensen in elk geval. En verworpen tot in onze dagen, niettemin gezeten aan de rechterhand des troons van God. Hij is volmaakt geworden in zijn aardse loopbaan, in wat hij geleerd heeft. En in die positie is hij voor allen die hem geloven, voor allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak, een bron, een oorzaak, grondslag der eeuwige zaligheid geworden. Dat is waar het van de week over ging. Hij is de oorzaak van onze zaligheid. Zijn gehoorzaamheid, zijn geloof is de oorzaak van onze zaligheid. En op onze beurt geloven wij in hem, stellen wij ons vertrouwen in hem, opdat we deel zouden krijgen aan de zegeningen die hij door geloof verworven heeft. Zo steekt het in elkaar. En daar leven wij uit. Hij is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zoals gezegd van de week, op zijn minst zijn wij gesteld tot priesters naar de ordening van Melchizedek. Maar als ik het ook wat groter zie en er even bovenuit klim en even over alle bedelingen heen kijk, om zo te zeggen, dan moet ik eigenlijk zeggen, wij zijn geworden tot leden van het huis van de hoge priester. We hebben deel aan het hoge priesterschap van Christus zelf, want zover reikt het. In hemelse positie. Nou goed, ga er nou niet verder op in, maar we zouden ons deze dingen realiseren. Zo gaat de weg tot heerlijkheid. Zo leren wij en elke tegenslag die ons overkomt terwijl wij nog hier op aarde zijn, zou ons dichter bij de Heer moeten brengen, zou ons geloof moeten bouwen, zou ons niet onzeker moeten maken, zo gaat het met een natuurlijk mens wellicht, maar zou ons juist vaststellen in het geloof. Wat er ook gebeurt. God heeft gesproken en er staat geschreven. Al is het ook de duivel die tegenover je staat. Er staat geschreven. God heeft beloofd en hij is bij machte om te doen wat hij beloofd heeft. En indien wij ontrouw zijn, hij is getrouw. 2 Timotheüs 2. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En nou weer terug naar Romeinen hoofdstuk 8. Het is die Christus, die Heer, aan de rechterhand Gods, die voor ons bidt, die ons daar vertegenwoordigt. De vertalers hebben altijd moeilijkheden met de termen. Die voor ons bidt, die onze trooster is, die onze middelaar is, die onze borg is, die onze voorspraak is in 1 Johannes 2, de eerste verse. Maar hoe het ook zij, het gaat altijd om hetzelfde. In hem zijn wij verbonden met de levende God en hebben wij een hemelse positie ontvangen. Zodat de vraag is, wie zal ons scheiden van de liefde en dus gemeenschap van Christus? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid of gevaar of het zwaar? Elke keer als onze conferentie in Woepertaal afgelopen is en iedereen weer zijn feest gaat, dan denk ik altijd, en wie van deze zullen wij volgend jaar missen? Wat verandert er weer? Je weet niet wat er allemaal gebeurt. We hebben in de loop der tijd heel wat mensen hier gehad die inmiddels niet meer bij ons zijn. Niet meer hier in ieder geval. Maar wat er ook gebeurt in ons leven. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaar. Wat voor omstandigheden ook maar. in dit alles, niet ondanks dit alles, in dit alles, vers 37, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet zouden wij het worden, wij zijn het. En meer dan dat. Omdat we in werkelijkheid al lang aan die strijd onttrokken zijn. Erboven staan, onze positie kennen, omdat we onze heiland kennen en zijn positie. We kennen zijn kracht, we kennen zijn heerlijkheid, we kennen zijn erfenis en wij hebben daar deel aan. Daarom zijn wij meer dan overwinnaars. Wij zijn meer dan overwinnaars, omdat wij niet eens die strijd hebben te voeren in werkelijkheid. De strijd is al lang gestreden. En daar leven wij uit. Wij delen in de overwinning van Christus. In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want, zegt de apostel Paulus in zijn persoonlijk getuigenis, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven. En daarmee heb je natuurlijk al alles gehad. Dat nog dood, nog leven. Nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, wat het ook is, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. De liefde Gods. En dat God liefde is, zoals Johannes het formuleert, heeft inderdaad tot gevolg dat hij ons geeft wat we nodig hebben. Ons dient, wilde ik niet meteen zeggen, maar in de praktijk komt het er dikwijls op neer. Dat is praktische liefde, maar betekent dat God zelf die liefde is, onze gemeenschap met hem, of zullen we zeggen zijn gemeenschap met ons, in stand houdt. Daarom kan de apostel schrijven in 2 Timotheus 2 vers 13, ik citeer hem al voor mijn beurt uit mijn hoofd, in 2 Timotheus 2 vers 13... Hij zegt, nou ja, als we in ons leven met hem geen rekening houden, doet hij het met ons ook niet. Indien we hem verloochenen, hij zal ook ons verloochenen. Dat is het praktische leven. Maar aan de andere kant, vers 13, indien wij ontrouw zijn en dus eventueel ongelovig, in zeker opzicht, hij blijft getrouw. En wat u moet weten is, hoe ver u ook van de Heer bent afgedwaald, hoezeer u wellicht ook uw eigen weg aan het wandelen bent inmiddels, u kunt altijd gewoon naar hem terug. Als Jacobus zegt, als je geen wijsheid hebt en wijsheid nodig hebt, dan ga je gewoon tot de Heer. Dan voegt hij eraan toe, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. En als wij een onwijze weg zijn gegaan, in ons leven wellicht tot op heden, dan gaan we naar de Heer en vragen hem om wijsheid en hij geeft het, zonder verwijt. En al zijn wij dan wellicht bij de Vader weggelopen, om eens een gelijkenis te parafraseren, al zijn wij dan misschien bij de Vader weggelopen, we kunnen gewoon naar hem terug. En we zeggen dan, we hebben gezondigd. En dan zegt Vader, kom maar binnen, je bent mijn zoon, want daartoe ben je geroepen. Zo is dat. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Indien wij uitgeweken zijn voor de tegenslagen, of voor wat voor omstandigheden dan ook, we kunnen gewoon naar hem terug. En dan komen de tegenslagen alsnog. Dat wel. Maar hopelijk hebben we inmiddels geleerd dat als we onze eigen weg gaan, brengt het ons helemaal nergens. Zoals gezegd, het leven is vol verandering, vol lijden, vol dood, vol ellende. En wij zoeken naar het goede in dit leven en het is er ook wel, maar het is er altijd maar heel kort, zegt de prediker. Het is ook zo weer voorbij. Je zou ervan genieten. Maar waar het gaat om een route, een richting die wij zouden gaan, is er maar één weg in deze grote doolhof. Het is maar één weg. Het is de loopbaan des geloofs die van Gods wegen ons voorgesteld is, waar we op voorhand de garantie krijgen dat wij die loopbaan kunnen lopen. We hebben ontvangen de Heilige Geest die het onderpand is van onze toekomende erfenis. We hebben de belofte Gods dat hij niet laat varen het werk zijner handen. We hebben de belofte en de verzekering van Gods wegen. Hij die beloofd heeft is getrouw dat hij het ook doen zal. En daar leven we uit onderweg naar onze aanstelling tot zorg. Zullen we danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die kracht die u ons verleent terwijl wij hier op aarde zijn, terwijl wij bezig zijn onze dagen in het vlees, in dit lichaam door te brengen. Maar we danken u te mogen beseffen en ervaren dat u ons reeds nu getrokken hebt uit deze wereld die beheerst wordt door zonde en dood. Dat u ons eeuwig leven hebt geschonken in onze heiland, onze Heer Jezus Christus. En dat we daarom dit eeuwige leven ook mogen wandelen. Mogen uitleven in de praktijk. Ons mogen voeden met het manna dat u geeft met milde hand. Mogen voeden met redelijke onvervalste melk en vervolgens met de vaste spijs die u ons verleent. Opdat we zouden opwassen tot zaligheid. Opdat ook wij zouden kunnen zeggen, zoals de apostel Paulus, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees leef, leef ik door het geloof van die Zoon van God die zich voor mij heeft overgegeven. We danken u, Vader, dat we mogen leven uit dit vertrouwen. Uit dit geloof dat gedemonstreerd en gepraktiseerd is door onze heiland zelf. Waardoor eeuwige zaligheid en gerechtigheid en verlossing tot stand gebracht is. En we danken u dat we zijn navolgers mogen zijn. In de stellige overtuiging, in volle verzekerdheid des geloofs. Dat ook wij, in navolging van hem, zullen delen in diezelfde heerlijkheid. Dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling. Tot deze erfenis die bewaard wordt in de hemel. Wij bidden u ook, Vader, of u uw woord, zoals het tot ons gekomen is deze week, of u dat woord in onze harten wilt planten, opdat het daar wortel zou schieten, opdat het daar zou blijven, zou wonen, en opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat wij in de dagen die ons resten in het vlees, inderdaad niet onze eigen wil of die der heidenen zouden volbrengen, maar zouden leven in het volbrengen en zelfs door het volbrengen van uw wil en daarmee tot lof en eer van onze heiland, een lof en eer waarin ook wij zouden delen. Wees u dan zo ons nabij, terwijl wij vertrouwen dat u dat goede werk in ons begonnen zult voleindigen tot op die nabijgekomen dag van Christus. Amen.